Vader in de hemel, wij danken u voor dienaren van uw woord, die uw woord bestuderen, door uw geest geleid, die ons dan woorden leren die van u komen, zodat die ons hart mogen raken en wij onze levens erdoor veranderd mogen worden. Want uw woord is een levendbrengend woord. In de naam van Yeshua HaMashiach zegen ik jou voor je verkondiging.
Jawel, komt wel goed. Je vroeg mij om wat meer introductie te geven, maar ik vroeg me even af, wie heeft nog introductie nodig? Voor wie ben ik onbekend? Steek even je hand op, dan geef ik wat meer uitleg.
Oké.
Ik... Waar moet ik beginnen? Ik ben in de Messiaanse beweging in Nederland bekend geraakt door mijn werk wat ik heb gedaan bij Comité Gemeente op Israël. Dat is een organisatie die verbinding legt tussen de gemeenten in Nederland en de Messiaanse gemeente in Israël. En zodoende ben ik ook eigenlijk in aanraking gekomen met, zoals ik dan heb geleerd, hun theologie. Hoe zij handelen, hoe zij denken, waarom ze de dingen doen. En dat heeft mij persoonlijk ook geraakt, want ik ben ook een kind van de kerken in Nederland en dat heeft mijn denken ook compleet veranderd en heb daarin een enorme 180 graden gedraaid, zeg maar, van niks met Israël naar Israël in het centrum van Gods plan. En door die ontdekking heb ik een aantal jaren mogen dienen op Radio Israël en dat heb ik echt als een zegen ervaren. Dat was dan met z'n vieren, deden we één keer per maand, de parasha uitleggen. En ik heb mij eigenlijk nooit zo bemoeid met de Torah. Want als je uit de kerken komt, dan denk je, dat is niet alleen maar Oude Testament, maar dat is ook verouderd Testament. Maar toen ik één keer ging spitten in die Torah, toen ik, ook dankzij dat ik een beetje Hebreeuws kan lezen, de rijkdom heb leren zien van de Torah, dat het een onderwijs is van de eeuwige voor ook vandaag. Dus splinternieuw, niet verouderd, maar splinternieuw. Toen heb ik passie gekregen om het woord te verkondigen. Dat was al een roeping van mij, dat is begonnen, moet ik even denken, ik denk in 1997 of zo. Toen riep de Heer mij, op een hele speciale manier zal ik nu niet over uitweiden, om het evangelie te verkondigen. En er is een hele mooie turn aangekomen, dus de plek die ik nu mag hebben. En wat moet ik daar aan toevoegen? In alle bescheidenheid heb ik een aantal gemeentes mogen stichten en ook helpen oprichten. Ik beweeg mij nu een beetje in Nederland in de Messiaanse beweging en misschien ervaart u dat ook wel zo, dat ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Blijkbaar is de tijd rijp. En dat ervaar ik ook zo. De tijd is kort, de Heer heeft haast. En vanwege mijn werk ook, wat ik heb gedaan, ook in Nederland en in België, onnoemelijk veel gemeentes mogen leren kennen. En dus ook hele kleine groepjes mogen leren kennen. En die mag ik nu bijstaan om uit te groeien tot gemeente te zijn. Ben ik gewoon alleen maar dankbaar voor. Het is niet mijn verdienste, maar het is de roeping van de eeuwige op mijn leven. Dus in die hoedanigheid sta ik ook hier, omdat ik een geroepene ben. Dat is ook precies weer de titel van de parasha van deze week, Shlach. Dat is gezondene. Ik voel mij ook een shaliach, oftewel ik ben een gezondene. Oké. Mij is verzocht om een droosje te doen. Ik weet niet eens of iedereen wel begrijpt wat een droosje is. Toen ik dat voor het eerst hoorde, ik dacht van, wat is dat voor een doosje? Maar een droosje komt natuurlijk van het Hebreeuwse woord derash. En u weet, het Hebreeuws kent vier vormen van schriftuitleg, die we ook wel het paradijs noemen, pardesh. Eerst heb je natuurlijk de peshat, dat is de gewone lezing. Zoals je het woord leest, neem je het tot je zoals het er staat. Dat is de peshat, dat is de gewone simpele lezing. Dan heb je de remes, dat is eigenlijk dat je een hint krijgt naar een diepere betekenis. Als je de evangelie gaat lezen, is Yeshua constant bezig om een hint te geven vanuit de schriften naar hem toe. Dat is remesh. En dan heb je derash, oftewel een droosje. Dan ga je verbindingen leggen van de ene tekst naar de andere tekst. Waar wordt iets gezegd, waar is het vervuld? En dat breng je bij elkaar. Nou, daar is de verkondiging voor bedoeld, om inzicht te geven in de schrift. Maar dan, dat gaat nog niet ver genoeg. Dat is alleen nog maar een opstapje tot de sod. Dat wil zeggen dat je zelf een openbaring krijgt. Dus ik hoop ook dat dat gebeurt vanmorgen. Dat als je een stuk van mij hoort, dat je niet dat alleen maar als de waarheid ziet, maar dat je dat vooral gaat toepassen op jezelf, waardoor je een inzicht krijgt, zelfs een goddelijk inzicht door zijn geest, waardoor het bij je ontbad een verandering van leven plaatsvindt. Nou, dan heb je alle stappen gehad. En dan kom je in de paradijs, zoals dat dan heet in de afkorting, in het paradijs. Mooi, hè? Ik wil graag met jullie vanmorgen nadenken over de parasha van vandaag. Dat is Shlach. Maar ik wil ook weer verbindingen leggen. Verbindingen een stukje terug, maar ook verbindingen naar de toekomst toe. En ik heb dat zal ik nu alvast zeggen, ik heb een thema en die is gebaseerd op Numeri, hoofdstuk 13, vers 16. Daar staat, dit zijn de namen van de mannen die Mozes stuurde om het land te verkennen. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Eigenlijk is dat de kerntekst waar ik over wil spreken. En dan met name natuurlijk over de verandering van de naam van Hosea naar Jozua. Wat mij zo opviel, ik weet niet, Dickie, of je het thema van tevoren hebt doorgekregen. Nee. Dan praten we dus over de sod, hè, nu. God is bezig om mij te roepen om iets te verkondigen. En God roept ook Dickie en roept iedereen die erbij betrokken is om een bepaalde boodschap neer te leggen. Ik heb iets voorbereid en ik merkte dat de hele zang, alles wat daarin speelde en ook de gebeden, exact dat is wat het thema van vandaag is. Ik vind dat zo, dan word ik zelf heel klein en dan denk ik, ja, ik ben maar een shaliach, ik ben een gezondene. En soms twijfel ik over het woord dat ik mag brengen en dan word ik hierdoor zo bemoedigd dat ik denk van ja, ja, hier is dat weer, daar is het weer, weer een lied. Het klopt allemaal, het is alsof je een treetje naar boven stapt, naar de hemel. We hebben gesproken over hoe goed is het om in de beschutting van de eeuwige te zijn, op Psalm 133, want daar gebiedt hij zegen, dat komt ook voorbij. We hebben gebeden om onderlinge liefde. We hebben gezegd, we willen onder uw bescherming komen. Allemaal thema's die met mijn verkondiging van morgen te maken heeft. We zijn nu bezig en beland in Numeri. Maar Numeri heet natuurlijk zo niet. Het heet natuurlijk Bamidbar, oftewel in de woestijn. En dat haalt ons ook een beetje naar onze tijd, want ik weet niet hoe u uw leven ervaart, maar soms ervaar ik het leven als een woestijn. Het is niet altijd, ik wou bijna zeggen, roze geur en maneschijn. Maar was het soms een maneschijn, hè? Dat is wat koeler. Maar de zon die schijnt soms erg fel en het is erg heet en warm onder je voeten soms. En je loopt door de doorns en de distels. Soms zeggen we wel van het leven gaat niet over rozen. Nou, als het leven wel over rozen gaat, dat betekent dat je ook je voeten wel eens schampt aan een doorn. Dat wil zeggen, in dit leven overkomen ons allemaal dingen. En ik vind het zo mooi dat de parashot, de gedeeltes die zijn uitgekozen voor elke Shabbat, zo ook een boodschap in zich dragen. Alleen al de titel ervan draagt al een boodschap in zich. We zijn begonnen bij nummer 1, bij Bamidbar, oftewel in de woestijn. Maar, dat is nummer 1, vers 2, neem het aantal op van de gemeenschap van de Israëlieten. Su et Rosh staat daar. En dat betekent niet zozeer neem het aantal op van de Israëlieten, maar hef de hoofden op. Ik denk, we zijn zo geneigd om in onze woestijn van het leven soms ons hoofd neer te laten hangen. Dat we het even niet meer zien zitten, niet meer zien gebeuren. En dan begint het hier met Su et Rosh, hef je hoofd op. En de volgende parasha, dat is dan nummer 4, dat heet de Naso. En dat begint ook weer Naso et Rosh. En dat betekent eigenlijk ook weer niet neem het aantal op, maar heft ook weer die hoofden op. Constant laat je hoofd niet hangen, maar hef het op. En Naso komt van Nasa. En dat betekent eigenlijk draag of hef of til op. Maar ook prijs of eer. En dat betekent dat de eeuwige wil dat wij mensen eren. Op hun plaats zetten. De eeuwige ziet jou ook staan. En ik heb in Apeldoorn, in Haderg, waar ik veel mag spreken, heb ik ook gezegd van, tijdens de omertelling, iedereen telt mee. Je telt mee met de telling, maar als persoon word je ook gezien door de eeuwige. Je telt ook mee. En zo zit er ook een opbouw in al deze parashot van Numeri. Want dat komen we dan ook tegen in de parasha van de vorige week, Numeri 8. Behalot ga, oftewel, niet steek de lampen aan. Maar wanneer je opgaat om het licht te ontsteken. Oftewel, je twee keer je moet je hoofd opheffen, maar dan gaat ook het licht over je op. Ik vind die opbouw zo mooi. En ik denk, het is ook zo belangrijk om te beseffen dat als je in de woestijn van het leven bent, wat je dan ook meemaakt en geneigd bent om naar beneden te kijken, je hoofd te laten hangen, dat de eeuwige je oproept en je aanspoort. Ik zie je wel. Ik wil je optillen. Ik wil je verheffen. Ik wil je op je plek zetten. En hef je hoofd maar op. Dan gaat ook het licht over je op. Ik hef mijn ogen op naar de berg. We hebben het gezongen net. We hebben gezien dat we onze ogen mogen opheffen naar hem. En dan de vorige parasha ging alleen maar over de priesterfamilies en over de taakverdeling. Ik verbaasde mij over het aantal medewerkers dat de eeuwige heeft in zijn tempel en tabernakel. Ik weet niet of jullie dat hebben behandeld. Ruim 8000 medewerkers. Jongen, jongen, jongen. Het is een happening. Maar zo precies is de eeuwige om alles een plek te geven en iedereen zijn plek te wijzen. Iedereen telt mee. En dan onze parasha Shlag. Zenden of een shaliach, een gezondene zijn. En hier moeten dan mannen worden uitgezonden. Shlag lecha enashim. Een nasi, waar dat woord vandaan komt, is een leider. Je kunt het ook als een generaal zien of als een minister. Als een Netanyahu, een vooraanstaande man. En dan moeten ze uit hun midden, uit elke stam, de vooraanstaande uitzoeken. Mensen van naam, de eerste die je zou noemen. Maar we zien trouwens dat als die verspieders, zoals we hen noemen, terugkomen, dat 10 van de 12 falen. Dat er maar 2 zijn, Joshua en Caleb, dat die eigenlijk de visie hebben om dat wat de eeuwige wil ook daadwerkelijk door te zetten. En ik kan soms dat falen en dat leiderschap niet altijd pakken. Ik denk, een leider behoort toch niet te falen? Maar niets is minder waar. Als er mensen zijn die falen, dan zijn het juist leiders. Want zij moeten soms beslissingen nemen die impopulair zijn. Kijk naar Jozua en Caleb. En dan toch doorzetten, dat is moed hebben. Maar dat lukt niet altijd. We zijn soms geneigd om ons gezicht te redden. En dan kiezen we maar dat wat de goede gemeente wil. Maar dat is niet wat de eeuwige vraagt. Maar het is zo menselijk om zo te doen. En dat zit er eigenlijk ook in, want niet alleen maar nasi zit in het woord energie, maar ook het woord enosh. En enosh betekent een sterveling. Dus dat zijn wel mannen van naam die ze moeten uitkiezen, maar uiteindelijk zijn het ook gewoon de stervelingen. Ik denk dat het belangrijk is te beseffen dat als we de Torah lezen, dat alles wat je in eigen kracht doet, alles wat je zelf als mens wil doen, als een enosh doet, dat het eigenlijk altijd faalt. En dat hebben we elkaar niet kwalijk te nemen, want we zijn allemaal energie. We zijn allemaal soms een leider, maar ook een falende leider. Soms een goede leider. Dan denken we, nou, die heeft zijn naam ook waargemaakt. Maar we zien aan al die verspieders dat dat niet zo lukt. Er zijn dus twee die dat wel lukt. Caleb en Hosea. En Caleb, Peter Steffens, die zegt dan, het is een soort aftreksel van wat men hoort. Caleb komt van klef, klef, klef. En dat doet denken aan een hondje. En dat is ook precies wat het betekent. Hond. Maar je kunt het ook lezen als Kol-lef. Vol hart. Of zijn hart is er helemaal bij. Een man van hart. Dus dat vind ik wel mooi. En hij komt ook uit de stam Juda. En de andere die, zeg maar, de dans ontspringt, dat is Hosea. Zijn naam betekent gewoon redding. En die komt ook uit de stam van Efraïm. En dan zie je eigenlijk al die tweedeling van Juda als tweestammenrijk en Efraïm als tienstammenrijk. Die zie je hier al naar voren komen. En wat dan zo mooi is, en dat is dan meteen de betekenis, de kern van de verkondiging van vanmorgen, dat is dat Mozes doorziet voordat zij gaan, dat Hosea, wiens naam betekent redding, ook iets toe gaat voegen. Alsof Mozes al profetisch ziet van die Hosea, die gaat betekenis geven. Die gaat de juiste weg. En dan voegt hij een één lettertje toe aan zijn naam. Want als we het in het Nederlands lezen van Hosea naar Jozua, nou, dat zit wel behoorlijk verschil in. Maar hier heb je eigenlijk alleen maar dat de naam Hosea, dat is opgebouwd uit Hewaf Shin Ayin, dat daar een jot voor wordt gezet door Mozes. En dan betekent het opeens niet meer dat redding, dat het alleen maar redding is, maar dat er de afkorting van de naam van God, JHWH, Hashem, dat die afkorting wordt toegevoegd aan zijn naam. Door er een jot toe te voegen, ontstaat er ja. En dat betekent dat de eeuwige geeft redding. Dat is zo mooi om te ontdekken. Dat Mozes profetisch zegt, deze Hosea, deze redding, van mensen kunnen, van een enosh, kunnen we geen redding verwachten, van geen mens. Nee, de redding komt van de eeuwige. Dus ik voeg alleen maar een jot toe, en dan verandert de betekenis van zijn naam. En dat betekent dat de eeuwige redt. Zo mooi dat Yehoshua en Yeshua, dat is een aftreksel daarvan natuurlijk, dat dat één en dezelfde betekenis is. Dus daarin zien we ook dat deze Hosea, deze Jozua, een voorafschaduwing is van de Messias. Omdat de naam van Yeshua dus ook is de eeuwige red. Als je dat gaat beseffen, dan ga je naar de Torah Jozua ook anders lezen. Want dan is het opeens een profetisch boek geworden. Zo staat hij ook in de Tenach als een profetisch boek. Ik heb hem altijd gezien als een historisch boek. En dan word ik nog wel eens op bevraagd via e-mail. Dan hebben mensen een woordverkondiging van mij gehoord en dan gaan ze schrijven. Hoe kom je erbij dat? Ja, dat heeft te maken dat ik Joshua anders ben gaan lezen. Dat het een profeet is. En die profetie komt vanuit die toevoeging van dat ene lettertje Jod aan de naam van Hosea. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen, de naam van de eeuwige, dit is de kern hoor, waar het over gaat vanmorgen. De naam van de eeuwige wordt op hem gelegd. De naam van de eeuwige wordt op Hosea gelegd en dat wordt het Jehoshua. De naam van de eeuwige wordt op hem gelegd. Ik zou met jullie willen nadenken over waar het nog meer gebeurt, dat de naam op je wordt gelegd. Dan moet ik eigenlijk terugbladeren naar een paar parasha's terug. En daar wil ik graag over spreken, over Numeri hoofdstuk 6, vers 22 tot 27. Ik wil het toch eerst met jullie lezen. Numeri hoofdstuk 6, vanaf vers 22 tot 27. Daar staat: de Heer sprak tot Mozes: spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg: zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen: de Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Zo moet u mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Dit is eigenlijk ook wat er gebeurde met Hosea. De naam van de eeuwige wordt op Hosea gelegd en daardoor verandert de betekenis en de rol ook van Hosea. En hier zien we dat door de zegen die de eeuwige meegeeft aan Aaron, de hoge priesterlijke zegen zal ik dat maar even noemen, dat daardoor de naam van de eeuwige op het volk wordt gelegd. En daardoor verandert ook de rol en de betekenis van het volk. Het is als het ware een roeping die het volk krijgt om dat te doen. En het is zo mooi om te zien dat de Heer dat spreekt. Als ik zo'n zinnetje lees en in vers 22 en de Heer sprak tot Mozes, dan zeg ik: wie spreekt hier eigenlijk? In het Hebreeuws staat daar de Hashem, JHWH, de naam van de eeuwige. Die spreekt hier. En ik denk, we moeten soms leren om te luisteren. We zijn vaak geneigd om zelf invulling te geven. Oh, daar staat wel dat, maar ik denk dat het zo is. En dan gaan we doen dat wat ik denk, dat het zo hoort of zo moet. En dan ontstaat er een traditie en nou ja, dan ben je eigenlijk al van het pad af. We moeten soms leren luisteren. Ik kom daar zo nog wel op terug. Deze zegen is eigenlijk gesproken door de eeuwige tot Mozes, die weer moet spreken tot Aaron. De eeuwige spreekt altijd door de mond van iemand heen. Dat zegt Mozes ook van: de Heer heeft door mij heen gesproken, maar er komt nog een profeet uit uw midden, Deuteronomium 18 uit mijn hoofd. Naar hem moet je gaan luisteren. En dan zegt de Hebreeën schrijver: hij heeft eerst gesproken door Mozes en de profeten en in het laatst van de dagen heeft hij gesproken door de Zoon. Dat werd ook trouwens bevestigd toen Yeshua gedoopt werd in water en dat de Heilige Geest op hem kwam. Deze is mijn Zoon, de geliefde, de David. Luister naar hem. Een bevestiging van de eeuwige zelf. En dan wordt daar gegeven die, zoals ze dat noemen, de Neshiat Kapayim. We noemen dat dan de hoge priesterlijke zegen, maar dat is de Neshiat Kapayim, oftewel de opheffing van de bedekking. En dat gebeurt natuurlijk door de opheffing van de handen. Er wordt een bedekking opgelegd. Namelijk, dat is wat we lazen, zo moet je mijn naam op de Israëlieten leggen. Dus de bedekking wordt gelegd erop. Kippa betekent natuurlijk gewoon bedekking. Als we een keppeltje dragen, is dat een bedekking op ons hoofd om te erkennen dat er een eeuwige is die boven mij regeert. En er zit ook nesjat. Er zit ook het woord een nes in. Nes kan betekenen beproeving, maar nes betekent ook wonder. God geeft soms een beproeving en in de beproeving ook al het wonder van uitredding. Maar de nesiat is dus eigenlijk ook de opheffing van het wonder en ook de bedekking van het wonder. Want als de hoge priester de zegen oplegt en de handen opheft om te zegenen, doet hij dat trouwens op deze manier. Voor sommigen is dat een beetje, vraagt dat wat oefening om de spieren zo te trainen dat dit ook zo lukt. Maar dan zien we twee keer de letter Shin, die ook op elke mezuza, we hebben het net geproclameerd, zet het op de mezuza of op de deurposten van je huis en op de poorten. Op elke mezuza zie je de letter Shin terug. Is Shaddai, de Almachtige, de Eeuwige, maar ook van Shalom, Shalom voor dit huis. En dat is precies wat er gebeurt, dat als de priester, de Nesiat Kapayim, dus de bedekking van de handen op het volk legt, dan betekent dat eigenlijk door Hashem, door de Eeuwige, het wonder al wordt bewerkt in het volk. En ik heb gezien wat voor een wonder er eigenlijk plaatsvindt in deze zegen. Dit is echt een plaatje, een geweldig plaatje van wat de Eeuwige van plan is. Het is een profetische zegen die hij geeft. Er is drie keer sprake van JHWH, of de naam van de Eeuwige. Die wordt daar drie keer genoemd. En die komt heel dichtbij. We hebben gelezen, toen we Exodus behandelden, Exodus 6, dat stond van, ik ben als JHWH nooit zo bekend geweest bij de voorvaderen, meer als El Shaddai, als de Almachtige. Maar als Hashem, als Adonai, ben ik nooit zo bekend geweest. Ik kom heel dichtbij. Ik denk, welke andere God komt zo dichtbij als Hashem? Welke God, verzin er maar wat, wil relatie hebben met jou? Ga kijken naar de islam. Wil Allah een relatie hebben met zijn volgelingen? No way. Die heeft geen betekenis, die heeft geen bemoeienis. Hij is misschien de straffer. Dat boze oog dat meekijkt. Maar persoonlijke relatie, dat is ondenkbaar. Kijk naar het hindoeïsme, naar het boeddhisme, naar het taoïsme. En noem alle ismes en humanisme en zo maar op. Waar draait het om? Ik moet opklimmen naar het goddelijke. En dat lukt maar een enkeling. Boeddha schijnt het geluk te zijn. Nou, die wordt dan ook vreselijk vereerd en verkocht bij Blokker en waar dan ook. Maar het lukt niet, want het draait om mij. Ik moet opklimmen naar de Eeuwige. Maar we zullen zien dat in de zegen daalt de Eeuwige af naar beneden. Dit is zo diep. En dan moeten we leren luisteren als de Eeuwige spreekt naar hem. Dat is soms erg lastig. Als je wil luisteren naar de Eeuwige, denk, ja, ik luister soms helemaal niet naar de Eeuwige. Soms hoor ik hem amper, dan ben ik zelf te druk. Maar als ik dan luister, moet ik ook nog gehoorzamen. En in de Bijbel staat één voorbeeld van goed luisteren naar de Eeuwige. Ik weet niet of jullie dat weten. Wat is het mooiste voorbeeld, het beste voorbeeld van iemand die luistert naar de Eeuwige? Maria. Ik hoor soms ook wel eens Mozes. Nee, het is het ezeltje van Biliam. Het ezeltje van Biliam. Die ziet het en die hoort het ook nog. En die luistert ook nog. Ik denk, wie wil nou beter zijn dan een ezeltje? Als een ezeltje al kan luisteren, nou, dan kan iedereen wel luisteren. Wat ik wil doen is natuurlijk een paar dingen eruit lichten, want ik kan niet alles behandelen. Maar even de werkwoorden en zo in de zegen uitlichten, zodat je even proeft. En ik kan niet alles neerleggen vanmorgen, maar dat je proeft, hey, hier wil ik meer van weten. Ik ga zelf graven en op zoek om de diepe zegen die hierin ligt te ontdekken. Allereerst, de opbouw van deze zegen is al hartstikke mooi.
is perfect bijna. De zegen die bestaat uit vers 24, 25 en 26. Die bestaat uit 3 woorden, 5 woorden en 7 woorden. Oftewel samen 15 woorden. En 15 is de getalswaarde van de afkorting van de naam van de eeuwige, JHWH. Als je ja, in toevoeging aan Joshua, is het getalswaarde 15 samen. Dat is de getalswaarde van de afkorting van de naam van de eeuwige. Die zit dus al verpakt in het aantal woorden dat wordt gebruikt. En als je dan ook nog kijkt naar de letters. Eerst is het 3 keer 5 letters, dat is 15 letters. In de vers 25 is 4 keer 5, is 25 letters. En de laatste is 5 keer 5. Iedere keer 5. Hé, wat doet dat ook alweer aan denken? De 5 boeken van de Torah. Het is net alsof alles daarin, zeg maar, in het systeem, in de opbouw klopt. God is ook een God van taal. In de opbouw van taal. Er is geen letter te veel en geen letter te weinig. Het past allemaal precies. En als je deze tekst nu isoleert, dan krijg je 18 woorden voor deze tekst en 8 erna. 8 en 18 is samen 26. En 26 is weer de getalswaarde van de volledige naam van de eeuwige JHWH. Dus zowel de letterwaarde van de afkorting van de naam als de volledige getalswaarde van zijn naam is de hele zegen. En het is alsof de eeuwige wil zeggen, zo leg je mijn naam op het volk, zowel in de afkorting als de volledige naam. Dit is zo mooi en zo diep. Dit is een staaltje letterkunde van het hoogste niveau. Bedacht door de eeuwige zelf, want hij sprak het zelf. Dit is echt heel mooi. En als je dan die complete zegen neemt, is in totaal 33 woorden. En 33 is het getal van het Hebreeuwse woord barak. Waar bracha, oftewel zegen, vandaan komt. Mooi, hè? Het klopt allemaal precies. De eeuwige gebruikt geen letter te veel, geen letter te weinig, geen woord te veel, geen woord te weinig, om zichzelf als een zegen op het volk te leggen. Nou, laten we maar eens gaan kijken wat dat dan betekent. Eerst de Heer zegene u. Daar staat in het Hebreeuws niet de Heer zegent u. Er staat hij doet barak. En wat is de letterlijke vertaling van barak? Dat is door de knieën gaan, je knieën buigen. Laat het even op je doordringen. Wat dit betekent, wat daar staat. De Heer doet barak. Ik ontdekte dit toen ik naar de supermarkt reed. Ik overdacht deze tekst en ineens drong het op me door. En er kwam een zin in mijn hoofd en ik heb dan mijn iPhone aan en dan kun je op een knopje drukken en dan wordt dat wat ik spreek wordt opgenomen en vertaald in tekst. Nou, dat deed ik keurig. En ik zei, de Heer buigt zich neer in bracha. Weet je wat de tekst ervan maakt op mijn iPhone? De Heer buigt zich neer in braschaat. Dus ik moest wel even lachen. En braschaat is natuurlijk die Nederlandse enclave daar in België, waar al die, ik zal niet zeggen belastingontduikers, maar belastingontwijkers naartoe gaan met veel geld. Ik denk, als de Heer zich neerbuigt in braschaat, dan moeten we daarheen met z'n allen. Dit is een grapje, maar er zit wel iets serieus in, want de zegen die de eeuwige wil geven, is altijd materieel. Ga Hosea maar lezen als God, staat er zo in Hosea 2, de hemel zal de aarde verhoren en de aarde zal het koren verhoren enzovoort. Er zit een systeem in waarin de eeuwige iets tastbaars wil geven en dat heet dan zegen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt de zegen genomen van het land, dat wordt geoogst. En het allereerste wat je dan oogst, moet je weer teruggeven aan de eeuwige. En wat doet dan de priester die dan die zegen ontvangt? Die legt dan weer de naam op het volk.
waardoor het volk wordt gezegend en er dus weer zegen ontstaat en voorspoed en rijkdom ontstaat, waardoor de priesters weer worden gezegend. Dus je ziet, er zit een cirkel in van, dit is niet een economisch systeem die wij hebben bedacht, maar dit is wat de eeuwige zelf in ons heeft gelegd. Wij worden gezegend, maar wij zegenen ook. We worden geroepen tot onze taak, maar we dienen ook onszelf beschikbaar te stellen, om zelf te dienen. En eigenlijk is het wel mooi als de staat, de Heer buigt zich neer in Barak. Hij gaat door de knieën. Eigenlijk is dit heel mooi als je dat eens visualiseert. En mag ik jou uitnodigen, Gerard, om even naast me te komen staan? Als je gewoon... Dit is de kern van mijn verkondiging. Alleen dat wat ik nu aan het doen ben, daar draait het om als je dat onthoudt. Wat de Heer doet, stel Gerard is Israël. Maar Israël staat, daar horen wij ook bij. Dus hij staat voor jou. En wat de Heer doet, is niet zo zeg maar zich verheffen boven, maar hij maakt Barak. De Heer maakt Barak, oftewel hij gaat voor Gerard op de knieën. En dan staat er even later, dat kennen we allemaal uit ons hoofd, hij verheffen zijn aangezicht over jou. Dus mocht jij je hoofd laten neerhangen in de woestijn, de Heer buigt zich naar jouw situatie neer en hij verheft zijn aangezicht over jou. Is dat niet mooi? Dankjewel. Als je dit beeld nou vasthoudt, dan ben ik ontzettend blij. De Heer buigt zich neer in Barak. Hij ziet niet helemaal vanuit de hoge neer op al dat gekrioel beneden. Nee, hij legt zijn heerlijkheid af, zegt ook Filippenzen. Als Yeshua de heerlijkheid van het goddelijke aflegt en naar deze aarde komt om zich neer te buigen in onze situatie, in onze Bamidbar, in onze woestijn. En dan gaat hij aan het werk en dan wil hij zegenen, dan gaat hij geven. En dat geven is dienen. De ander dienstbaar zijn. En dat is exact wat de eeuwige Heer doet. Als er staat, de Heer zegen u, de Heer maakt Barak, dan wil hij zich vernederen naar onze situatie om ons zegen te geven. Dit is ook een blauwdruk hoe we met elkaar omdienen te gaan in de gemeente. Of je nu een leider bent of geen leider bent, dus ongeacht zeg maar de gezagsverhoudingen, dienen we altijd de ander te dienen. Onze knieën te buigen, de ander uitnemender te achten dan onszelf. Dit zit al in deze zegen verpakt. Ik vind dat heel mooi. En dan staat er nog, hij behoede u. Er staat, hij is de shamar van Israël. Nou, Psalm 121 hebben we gezongen. Hij is de bewaarder van Israël. Hij sluimert, nog slaapt. En eigenlijk zit er ook al een beetje in verpakt de geschiedenis van heel Israël, wat ze doormaken, door moeten maken. Dat als de Heer zich neerbuigt, dan betekent dat de Messias gaat komen om in deze wereld te komen. Maar er is ook het behoeden nodig, bewaring nodig. Want Israël raakt ook van het pad af en gaat ook in ballingschap. Tot op de dag van vandaag zijn veel Joden in ballingschap. Ze zijn geroepen om terug te keren. En er komt nog een bewaren voor, dat zal dan aan het laatste gebeuren, daar zal ik iets over vertellen. We hebben de hoge priesterlijke zegen, noemen we dit maar even, maar we hebben ook een hoge priesterlijk gebed van Yeshua. Daar kom ik straks op terug. Heeft alles met ditzelfde woord shamar als de bewaarder te maken. Dan heb je de Heer, doe zijn aangezicht over uw lichten. Ja, eer, zeggen we dan. Maar eigenlijk betekent dat gewoon or. Dus Jehior is wat de eeuwige zegt bij de schepping. Dan is het overal duisternis. En dan zegt hij Jehior, er zij licht. En dit is ook wat de Heer hier zegt. Dat er licht komt over je leven. Dat je dus niet in de duisternis blijft, maar dat je het licht volgt. In het licht gaat wandelen. Johannes 8 vers 12 zegt natuurlijk ook, waar Yeshua zegt, ik ben het licht van de wereld. Oftewel, dat licht moet zichtbaar worden in je leven. Maar ook, ik zal dus de Messias geven. Dus weer die profetische lading en die zegen die op het volk wordt gelegd. Ik zal die Messias
doen neerdalen, maar hij zal ook licht brengen over je leven. En dan staat er nog, en u genadig zijn. Ga na. Get nun. En we kennen ook nun get. Nun get is Noach. Ga na is gein. In het Bargoens, in het Jiddisch. Een geintje maken. Is eigenlijk, volgens mij kennen jullie het woord allemaal wel. Of niet? Ja. Betekent genade. Dat we gelukkig mogen zijn. Maar Noach betekent iets anders. Het is de omkering van gein is Noach. Het zijn dezelfde letters in de andere volgorde. En Noach betekent rust. Ik weet niet wie heeft gekeken naar de komst van Trump in Israël. Het was live te volgen. Ik heb het gedaan. Er zijn meerdere die dat hebben gedaan. Het is heel leuk om dat te zien. En wat mij opviel is, er staan natuurlijk cordons opgesteld van militairen. En als er militairen staan, dan krijgen die ook orders mee. En dat gebeurt in Nederland natuurlijk ook van geef acht. Als de koning langskomt, geef acht. Maar als de koning voorbij is of er nog niet is, dan op de plaats rust. En wat mij opviel, was als je dat dan op televisie ziet, je hoort constant die commandant zeggen, Noach. Oftewel, rust. En dan zie je de militairen die keurig in het gelid staan opeens pas maken om in de rusttoestand te komen. Dit is, ik vind dit leuk. Dat zijn van die Bijbelse dingen die dan naar boven komen op de plaats rust. Maar dit is wel de kern trouwens van de zegen die God wil geven. Want genadig, gana, is het centrumwoord van de hele zegen. Er zitten zeven woorden voor en zeven woorden na. Zeg maar twee menorahs staan daar. En precies ertussenin staat het woord gana, gein of Noach. En dat verwijst denk ik ook naar de Ruach HaKodesh, de geest die als een trooster, als een rustgever wordt gegeven. Dan hebben we nog het woord de Heer verheffen. Zijn aangezicht. Dat hij kijkt naar je op. Nasa betekent oprichten, dragen of vergeven. Maar wat nog veel mooier is, zeker in dit beeld, ik zal dat niet zo gauw voor mannen doen, maar ik heb liever dat naar vrouwen toe wat dat betreft. Maar verlangen betekent het ook. En het is alsof de eeuwige zich neerbuigt voor Israël als volk, op de knieën gaat voor het volk, zoals een man voor een vrouw, die hij graag als vrouw zou willen hebben, op de knieën gaat en naar haar opkijkt en zegt, ik wil jou. En dat is eigenlijk ook wat hier gebeurt. Dat de eeuwige gaat op de knieën en die kijkt omhoog en zegt, Israël, ik wil jou. Ik wil jou zegenen, ik wil jou beschermen, ik wil jou bewaren. Ik vind dit zo mooi. Het is eigenlijk het verlangen van de bruidegom naar de bruid. Deze zegen. Het is het kernwoord van deze zegen. En dan tot slot. En geven u vrede. Natuurlijk shalom. Het 33ste woord van deze zegen. Wat weer 33 verwees naar Bracha, naar Barak. Dus wat is de kern van Barak maken? Dat is shalom geven. Is rust, is vrede. Is zegen geven. En wat is er nou mooi dat bijvoorbeeld in Romeinen 5 vers 1 staat. Wij hebben vrede met God door Yeshua Adonenu Meshichenu. Dus we hebben vrede met God door Yeshua onze Heer en Verlosser en Redder en Messias. En Jezus zelf zegt in Johannes 14, mijn shalom geef ik u. Mag hij dat zomaar zeggen? Ja, dat mag hij zeggen. Want hij is die eeuwige die Bracha, Barak ging maken en naar deze aarde kwam om dat te doen. En dan zegt Colossenzen 3, die vrede van God dan, die shalom, die heersen in je hart. Die alle begrip te boven gaat. En we hebben het net ook gezongen, hij is de vredevorst. Wauw, het klopt allemaal, hè? Even resumerend, al deze teksten, de Heer zegene u, hij behoede u, die u, dat kun je lezen als hij doet dat aan mij. Maar in het Hebreeuws staat het in het meervoud. Daarom is het zo belangrijk dat we samen komen. Psalm 133, want als we samen komen, als we samen echad zijn, als we samen één worden, dan gebiedt de Heer zijn zegen. Ik vind dit zo gaaf. Als we samenkomen, niet ik in mijn uppie thuis, ach, ik heb het wel gehad met al die gemeentes. Nee, ik kom gewoon, want daar gebiedt de Heer zijn zegen. Het is niet altijd gemakkelijk, dat weet ik ook. En dan staat er natuurlijk, zo zullen ze mijn naam op het volk leggen. Wat er dan gebeurt als die naam op het volk wordt gelegd, is dat het volk dan het licht van de wereld is en die zegen doorgeeft aan de rest. En ik kwam een hele mooie tekst in onze parasha tegen. Dat staat in nummer 14, vers 21. Daar staat echter, zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heer vervuld worden. Toen al, door Israël te zegenen, apart te nemen uit alle volken, zei hij van, ik zal jullie tot een zegen stellen, want de hele aardbodem moet gezegend worden. En zo is Yeshua naar deze aarde gekomen om een zegen te zijn, om een licht te worden, om die zegen ook door te geven, die shalom door te geven. Daarom heb ik ook Johannes 17 gevraagd om te lezen, dat hogepriesterlijke gebed. Dus niet de hogepriesterlijke zegen, maar de hogepriesterlijke gebed. Als je een kernwoord neemt van het hogepriesterlijke gebed, dat is constant, Heer, bewaar hen, behoed hen, wees een shamar en maak ze één en gat. Zodat er uiteindelijk vrede ontstaat op aarde. Zo waar ik leef, heel de aarde zal met de heerlijkheid van de Heer gevuld worden. Wauw. Introductie van de priesterzegen. Ik hoop dat je dit meeneemt en daar verder in gaat spitten. En je laat leiden door de Heilige Geest, door de Ruach HaKodesh. Zullen we heel kort bidden. Avinu Bashemayim, onze Vader in de hemel. Wat is het geweldig om onze Vader te mogen zeggen. U bent niet alleen maar mijn Vader, maar u bent ook onze Vader. En daarmee scharen wij ons bij elkaar, zoeken we eenheid met elkaar, zoeken we niet alleen hier in de gemeente eenheid, maar ook eenheid met uw volk. Dat diepe gebed dat u Yeshua bad, vlak voordat u ging lijden en uw leven gaf, barak ging maken in de hof van Gethsemane, waarin u het alles gaf wat u had, uw bloed gaf. En dat gebed bad om eenheid. En ik geloof heel diep dat u toen al zag dat er eenheid zou moeten komen in uw volk, tussen hen die in u geloven uit Israël en uit de volkeren. Vader, ik bid zo dat u vanmorgen uw zegen legt op het volk, op ons als gemeente. Dat u barak komt maken in ons midden. Dat u ons dienstbaar wil zijn. En ons op een plek wil zetten. Als gemeente, maar ook ieder individueel. Dat mogen we bidden in de naam van Yeshua HaMashiach. Amen.
Ja, dankjewel Siep. En het bijzondere is dan dat ik voor deze dienst, dat, weet je wat we gaan doen aan het eind, we gaan samen die zegen zingen. Dus dat mogen we dan ook samen uitzingen straks. En zo zie je hoe de Heer de elementen van zo'n samenkomst helemaal samenvoegt. En zo ja, voegt hij ons ook samen. Gaan we nu de collecte doen. En Nathanael die rent al om een hulpje te zoeken. Want Nathanael die doet altijd de collecte samen met een van de kinderen. Voordat we daaraan beginnen, kan ik al wel vast een paar mededelingen doen. Nee, ze komen er al aan. We gaan gewoon eerst correcteren en de mededelingen die komen daarna. Nou jongens, jullie weten ze wel te vinden, hè, de pakjes. Jij verdeelt de taken in het aandeel. Ik doe nog een gebed. Vader, wij vragen om een zegen over deze collecte. Wij hebben ook gewoon geld nodig voor wat hier gebeurt. En we willen ook graag delen met het project in Israël. Dus we vragen zegen over deze collecte. In de naam van Yeshua. Wij gaan luisteren. Dankjewel jongens. Vader, we danken ook voor deze collecte. En wij vragen ook zegen voor de goede besteding daarvan. In de naam van Yeshua. Dankjewel. Mededelingen. De volgende samenkomst is Shabbat 1 juli om 10:30 in deze zaal. De spreker is dan Bob van Dijk. Voor de dienst is er altijd een gebed om 10:10. Tot 10:30. Eerst bidden voor Israël en daarna voor Bet HaTikva voor de dienst. En als u daar aan deel wilt nemen, dat is als je binnenkomt meteen rechts in die ruimte waar de kinderen dan ook zijn, dan bent u van harte welkom. Kom dan wel zo om 9:50, want dan willen we aan de hand van een Bijbelgedeelte bidden. Zodat we allemaal op één lijn zitten, eensgezind kunnen bidden. In de vakantieperiode gaan we door met de diensten. Ik had in mijn briefje staan, gaan we gewoon door. Nou, min of meer. Er zijn geen kinderdiensten. Er zijn geen kinderdiensten, maar u mag rustig uw kinderen meenemen. In de synagoge zie je gewoon op een gegeven moment de kinderen er soms tussendoor lopen. Die krijgen ze snoepjes van oude mannetjes zoals ik en zo. En dat kan allemaal. Dus laat je niet hinderen door je kinderen. Kom gewoon naar de diensten op 5 en op 19 augustus. Maar hou dan ook nog de vierde Shabbat van augustus vrij. Dus dat is de 26e augustus. Dan is er van 11 tot 2... een picknick in Quintelooi. Een recreatiegebied tussen Veenendaal en Rhenen. Op ons terrein in Rhenen. Oké, dus ook allemaal hartelijk welkom te zijn de tijd op de 26e augustus. Nou, dacht ik dat ik de mededelingen verder al gehad heb. Dan liggen er nog lijsten op de lectuurtafel. Wilt u uitnodigingen blijven ontvangen, geef uw e-mailadres op. Wilt u deelnemen aan huiskringen, geef uw e-mailadres op die lijst. Wilt u iets in deze gemeente doen voor muziek, projectie, geluid? Misschien heb je iets heel anders op uw hart. Vul het in op de lijst, zet uw e-mailadres erbij. Dan bent u van harte welkom. Dan is er eten hier op de tafels. Een aantal mensen hebben iets te eten meegenomen. Misschien bent u nieuw en had u niks bij zich. Nou, u bent van harte welkom. Er is voldoende voor iedereen. We delen wat er is en dan is er altijd voldoende. Als je een volgende keer wel iets meeneemt, dan Bijbels kosher. Dus dat betekent geen varkensvlees, geen garnalen of schelpdieren. Gewoon wat letterlijk in de Bijbel